Oké, we bevinden ons nu in het midden van het Bravoplein. Laat ons hier even stilstaan. Links van u ziet u de achterzijde van het gebouw waar we het net over hadden.
Wel, wat het aanzicht van het Bruinfauxplein betreft, was er ook sprake van om de lichtinval verder het plein op te krijgen, zonder het industriële patrimonium van dit aanzicht te wijzigen. Dus dienden we het geheel te herschrijven en tevens het aanzicht toch te vrijwaren. Dus integreerden wij een soort van patrijspoortjes.
Die zich een beetje op willekeurige wijze verplaatsen. Waarom? Wel, vooral om een nieuwe, overbodige vorm van het oude toe te voegen en haar eventueel te belasten.
Wat dus een speelser element aan dit kader toevoegt.
Goed, keer u nu om. Aan de rand van het plein, voor het gebouw dat we zo net bespraken, treft u een klein straatje aan. Het is de Finstraat. In deze straat bevindt zich een hedendaags architecturale ingreep in kleurrijk hout, dat zich eigenwijs in de buurt inpast. Langs daar zetten we onze weg verder. Langs die kleine Finstraat. Loop tot aan de Fernand-Bruinfaux-straat. Langs dat houten platform heen.
Ik ben niet akkoord. Ik vind vatelijk, er is een probleem. Je moet dat beumen ook in de volksstraat nemen. Dat is heel important voor de...
Goed, steek de Fernand-Bruinfaux-straat over en neem het linkervoetpad van de Finstraat.
Ja, maar dat zijn geen bloembakken, hè. Nee, dat is niet.
Dat zijn echte beumen.
Dan was dat hij niet.
Toen dat ik hij woonde.
Hij was niet veel groen in Muilenbeek.
Ikske jong, de mensen worden door belangen niet meer bezig in Muilenbeek.
Na een tiental meter in de Finstraat, dus daar, kijk, ter hoogte van de eerste hoek van het kleurrijke gebouw, stoppen we even. Dit gebouw is een co-housing project van het architectenatelier Carnoy Crayon. L'Espoir of de Hoop genaamd.
Ik denk dat alles wat er zich ooit in onze geschiedenis voordeed, onze architectuur heeft beïnvloed. De architectuur moet een onnoemelijk aantal hindernissen van antwoord voorzien, aan noden beantwoorden en heeft een sociale, artistieke en technische rol te vervullen. En we kunnen dus niet stellen dat er geen dingen zijn die voor de hedendaagse architectuur geen gevolg hebben. Alles heeft zijn invloed. Er was een grote sociale kant aan dit project, een sociaal-culturele kant eigenlijk, die de bouw van dit project teweegbracht. Een co-housing project, het resultaat van een lang onderzoekstraject, een zoektocht naar betere huisvesting voor 14 families die zich in een precaire situatie bevonden en die slecht woonden. En wat dat betreft is dit project al een verwezenlijking aan zich van een groep mensen die eigenaar werden van hun eigen passieve woonst met een specifieke architectuur, met een achterliggende gedachte dat ze zich in moeilijke situaties, in moeilijkheden bevonden. En dat alleen al is interessant. Ik was meteen de mening toegedaan een kleurrijk gebouw neer te planten. Iets natuurlijks. Iets wat aan de buurt ontbrak, is te zeggen kleur en natuur. En daarnaast was er ook de vraag van de 14 families die van een huis met tuin in de stad droomden, met aangename buren eromheen. Dus architectuur dient aan de noden van haar bewoners tegemoet te komen en dient in samenspraak met de buurt haar plek te veroveren. Maar vooreerst moest de vorm heel bescheiden ogen. Dus een simpele vorm, vereenvoudigd door het kleurgebruik. En elke kleurkeuze bepaalt de woonst. Want we hebben het hier niet over een gebouw, maar over een samengevoegde groep individuele woningen. Wat een even goede integratieformule betekent voor deze buurt. Vermits het project zich enerzijds tussen een modernistisch appartementsblok van de jaren 70 bevindt en zich anderzijds verhoudt tot gewone laagbouw. Maar mijn, laten we het een organisch uitgangspunt noemen, gaat steeds uit van het natuurlijke, dus niet steeds opgenomen in een urbanistisch kader. Het is een persoonlijke visie die uitgaat van een vraag van de opdrachtgevers en die een homogeniteit met de buurt nastreeft. Technisch bekeken is het effectief een passieve woning. Dat vroegen de bewoners zelf, dus deden we dat dan ook. De houtkeuze. Natuurlijk vertrekt alles vanuit een ecologisch standpunt. Want hout wordt nu net vanwege de aard van het materiaal nooit in vraag gesteld. En net vanwege dit houtgebruik en het compacte karakter van de woning, dus als het ware een opeenstapeling van 14 ruime wooncellen, slagen we er toch in om leegtes uit te sparen en een passief garantie te verkrijgen zonder dure technologie aan te wenden. Nu, natuurlijk wenden we deze technologieën aan. Alleen al het feit dat dit gebouw voorlopig een unicum is in Brussel. Een volledig uit hout opgetrokken gebouw. 4 verdiepingen hoog. Hier bestaat alles integraal uit hout. Dat veroorlooft een lichte constructie en spaart uit op de kostprijs van de grondvesten natuurlijk.
Kom, we gaan verder. Vervolg uw weg in dezelfde richting, maar nu op het andere voetpad van de Vaanstraat.
Maar laten we stellen dat de hedendaagse architectuur alle stromingen en nieuwe initiatieven omvat. Eveneens de ecologische initiatieven. En dus betekenen deze voor mij al een hedendaagse noodzaak, essentie, waarover nu en meteen dus dient te worden nagedacht. Of via wedstrijden of op een andere manier.
Ik zou zeggen dat je tegenwoordig relatief weinig hedendaagse architectuur aantreft. Ofwel ontstaat ze in het kader van uitgeschreven wedstrijden, of wordt ze ontwikkeld vanuit een vraag naar invulling van de wijkcontracten. Want ik ken er eens lang een degelijke ondersteuning. Dus op dit moment zijn er dus mogelijkheden om echt vernieuwende dingen te ontwerpen. Waarom? Omdat er vaak gewerkt wordt of kan worden gewerkt op gronden die min of meer verlaten zijn, die braak liggen ofwel met sterk beschadigde gebouwen die je quasi helemaal neerhaalt en vervolgens herontwerpt.